Kijk, daar komt er niks hoor. Dames en heren. Van harte welkom bij deze informatieve sessie. Ook mevrouw Winters van harte welkom op deze mooie zomerse avond. We hebben vanavond nog één agendapunt met elkaar te bespreken. En dat is de inkoop WMO en jeugdzorg. Het college informeert de gemeenteraad over de huidige stand van zaken inkoop WMO en jeugdhulp. En daarbij wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de samenwerkingsafspraken. Namens het college zijn wethouders Hummelink en Wiersma de Varia aanwezig. Ook van harte welkom. En de presentatie zal straks vooral door mevrouw Buter worden gegeven. Maar ik heb begrepen dat wethouder Hummelink af wil trappen. De heer op de weeg.
Ja, dank voorzitter. Eigenlijk een punt van de orde, eigenlijk meer een vraag. Is deze sessie openbaar of niet?
Deze sessie is bij mij weten openbaar en wordt die ook uitgezonden. Ja, wethouder Hummelink. Hij is niet helemaal op uw hoogte ingesteld.
Ja, dank u wel voorzitter. Goedenavond allemaal. En mevrouw Winters, want die moet apart welkom worden geheten, heb ik gemerkt. Vanavond inderdaad huidige stand van zaken in het inkooptraject jeugdhulp en WMO. Daar bent u een aantal maanden geleden voor het laatst over bijgepraat. Zoals wij beloofd hebben, gaan we jullie op de hoogte brengen en houden. Wij zijn op dit moment een aantal stappen in de goede richting verder gekomen. En ook in de richting zoals wij die hier destijds hebben beoogd. We zijn altijd afhankelijk natuurlijk van de regionale samenwerking. Maar die loopt voorspoedig, kan ik zeggen. Vanavond een technisch deel. U wordt bijgepraat over de inkoop jeugdhulp en WMO en wat dat dan betekent en hoe we daar als verschillende gemeenten mee omgaan en welke vrijheid we hebben en welke vrijheid we ook vooral niet hebben als gemeente. U wordt bijgepraat over welke besluiten de colleges in de 8 Achterhoekse gemeenten tot nu toe hebben genomen, want daar zijn ook stappen ingezet. En er wordt specifiek op de samenwerkingsafspraken, zoals we daar de vorige keer aan hebben gerefereerd, ook nog eventjes ingegaan. Dan wou ik, als u het goed vindt, het woord overgeven aan Suzanne Buter. Die kent u wellicht wel, want ze staat op de voorpagina van ons integraal beleid kader sociaal domein. Ik vind het heel leuk om aan herinnerd te worden. Dus,
Daar was je dan.
Dank u wel, wethouder Hummelink. En ik heb met mevrouw Buter afgesproken dat vragen na afloop van de presentatie worden gesteld. Wel even uw microfoon aan.
Ja. Zo gaat hij wel.
Goed. Ja, dat gaat
ja,
goed.
Helemaal goed. Ik ga meteen naar de tweede dia, want dan neem ik jullie even mee in het proces. Het programma wat ik even ga doorlopen vandaag. Eerst een korte inleiding gericht op wanneer waren we hier en wat heeft er zich allemaal plaatsgevonden en hoe gaat het proces verder. De samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn inmiddels tussen de Achterhoekse gemeenten en specifiek gaan we ook even in op het penvoerderschap. De fasering van het inkooptraject, de inkoopsystematiek. En de bekostiging. En dan zijn we bij de vragen. We starten even met een overzichtje chronologisch. 17 januari hebben jullie een raadsmededeling ontvangen over het evaluatierapport van INO Research. Die heeft het vorige inkooptraject geëvalueerd. Daar zijn jullie over bijgepraat op een informatieve raadsbijeenkomst op 8 februari. En daartussen zat het collegebesluit in de 8 Achterhoekse gemeenten op 30 januari om op basis van de evaluatie en overige externe adviezen die er toen lagen te besluiten om de huidige inkoopcontracten niet met een vervolgende periode te verlengen, maar om te beëindigen per 1 juli 2025. Onderdeel van dat besluit op 30 januari was ook een voorwaarde dat we, voordat we een nieuw traject zouden starten, als 8 Achterhoekse gemeenten samenwerkingsafspraken zouden vastleggen voor een nieuw inkooptraject. Om tot die samenwerkingsafspraken te komen zijn er in april en mei bestuurlijke bijeenkomsten geweest van de gemeente over wat willen we nou in die samenwerkingsafspraken en moet er iets gewijzigd worden aan de uitgangspunten voor de nieuwe inkoop. In juni zijn vervolgens daarover de besluiten genomen door de colleges over de samenwerkingsafspraken en dat is nieuw voor dit traject. Er is een penvoerende gemeente aangewezen en die penvoerende gemeente is de gemeente Doetinchem geworden. De gemeente Doetinchem is nu gemandateerd door alle zeven andere gemeenten om penvoerder te zijn van het nieuwe inkooptraject Jeugdhulp WMO. Vandaag zijn we hier, 4 juli, praten we u bij over de samenwerkingsafspraken en waar we tot nu toe staan. Het vervolg is dan dat in september er collegebesluiten staan gepland om die te nemen, zeg maar, of om die voor te leggen, over geactualiseerde uitgangspunten. Geconstateerd is bij de twee hijsessies of de twee bestuurlijke sessies in april en mei dat de visie van de Achterhoekse gemeente, zoals ze die hebben vastgesteld en ook door de gemeenteraden zijn vastgesteld in 2017, nog steeds een visie is waar alle gemeenten zich heel goed in kunnen vinden. Dat is eigenlijk de hoogovervisie voor het totale sociale domein van de acht Achterhoekse gemeenten en de samenwerking onderling. Vervolgens is in 2018 een visie op inkoop vastgesteld, ook in deze gemeenteraad. Ook die visie hoeft niet te worden aangepast. Dat is geconstateerd op de twee bestuurlijke bijeenkomsten. Wat wel aan de hand is, en daarom staat er voor september een collegebesluit gepland over het actualiseren van de uitgangspunten, omdat op basis van de evaluatie en de adviezen die gedaan zijn, in het kader van de juridische en financiële aspecten, er wel wat uitgangspunten moeten worden aangescherpt of geactualiseerd, omdat die niet meer passen bij de huidige tijd. Daar ga ik straks even... Nee, daar ga ik niet verder op in, maar daar hebben we het vanavond niet over. Daar wordt u later over geïnformeerd. En in oktober staan er collegebesluiten gepland over de inkoopstrategie. Dus dat is ook nu nog niet aan de orde, want die moet nog gemaakt worden. En het CONOCO-besluit, daar ga ik zo meteen wel iets meer over vertellen. Wacht even, dat moet ik niet zo doen. Ja, dit is niet leesbaar wat er in de cijfertjes staat, maar de vlakken, dat zegt ook al heel veel en de presentatie komt beschikbaar. Het gaat even over het, waar hebben we het nou over als je het over de cliënten hebt in 2023 voor al die Achterhoekse gemeenten en voor dit inkooptraject. Dus dan hebben we het over WMO, jeugdhulp en bij WMO dan met name de individuele begeleiding en de dagbesteding en WMO wonen. En bij jeugdhulp gaat het om ambulante jeugdhulp en ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. Doetinchem is de grootste gemeente en heeft dus ook het meeste aantal cliënten. Maar een extra aandachtspunt om, bij Doetinchem is dat daar ook het hele deel van alle cliënten van beschermd wonen onder vallen. Doe ik het weer. Druk ik weer op de verkeerde. Als je dan naar de uitgaven kijkt, dat past natuurlijk een beetje bij elkaar. Ook daar springt Doetinchem eruit, omdat daar het totale rijksbudget wat wij ontvangen van het Rijk voor beschermd wonen bij de totale part van Doetinchem hoort, zeg maar. En de andere gemeenten die... Die staan erbij. Deze is denk ik ook minder interessant even nu. Dit zijn de totale uitgaven. En in het donkergeel, wat niet goed zichtbaar is, daar staan de segmenten. Dus het eerste, de eerste kolom zijn de gemeenten. De tweede kolom is wonen en gezinsvormen voor jeugd. De derde kolom is de ambulante jeugdhulp. En zoals je ziet, Oude IJsselstreek, de gemeente Oude IJsselstreek participeert alleen in het onderdeel gezin en woonvormen bij jeugd. En WMO wonen, maar dat zit bij het Doetinchemsdeel. Dat geldt voor alle gemeenten. De derde kolom is dan WMO integrale ondersteuning. En de vierde kolom is WMO wonen. En dan is dat het eindtotaal. Dat zijn de totalen. Wat hier niet in zit, is de hoogspecialistische jeugdhulp. HCV is dat segment afgekort. Want dat is een aparte aanbesteding geweest. Dus dat maakt geen onderdeel uit van dit. In de bedragen zitten ook niet de individuele overeenkomsten die buiten de contracten soms toch nodig zijn om af te sluiten met een aanbieder die niet gecontracteerd is. En de uitgaven voor PGB zit hier ook niet bij. Dan even deze staafdiagrammetjes om aan te kijken van hoe zit dat nou verdeeld. Waar gaat nou eigenlijk, waar zitten de meeste uitgaven? Nou, het rood-bruine deel, dat is de ambulante jeugdhulp. Die is het grootst. Dat geldt voor alle gemeenten. Even kijken, als je dan kijkt bij... je hebt gewoon kleine verschillen. Doetinchem heeft bijvoorbeeld bij WMO-IO een kleiner aandeel dan Montferland, die ernaast staat. Maar het zijn marginale verschillen, want de ene is 26% en de andere is 31%. Dus het zegt allemaal niet zoveel. Klopt. Het is even om een beeld te creëren van waar hebben we het over. Dan even inzoomen op de samenwerkingsafspraken. Waarom hebben de gemeenten samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt voor dit nieuwe inkooptraject? Ten eerste is er een wetswijziging onderweg. Die ons verplicht straks om diverse vormen van jeugdhulp regionaal in te kopen. Dus nu is dat nog... vrijblijvend. Je mag zelf kiezen of je dat als regio inkoopt of als gemeente individueel. Maar als het nieuwe wetsvoorstel van kracht wordt, en de verwachting is januari 26, maar dat ligt een beetje aan Den Haag, dan zijn we verplicht om een bepaalde vormen van jeugdhulp, en dat zijn in ieder geval de onderdelen jeugdhulp met verblijf, en een aantal specialistische vormen, waarschijnlijk... De GGZ-behandeling. Verder één gezicht en stem richting de markt zorgt voor uniformiteit. Dus je kan je bent één inkopende partij, zeg maar, voor de markt. Daarmee verlicht je dan ook de lasten voor zorgaanbieders. De besluitvorming kan soepeler en efficiënter. Als je dat vastlegt in de samenwerkingsafspraken. De huidige samenwerkingsovereenkomst die de 8 Achterhoekse gemeenten hebben, die regelt niet de samenwerkingsafspraken rondom inkoop. Dus die hebben we nu wel geregeld. Er loopt ook tussen de Achterhoekse gemeenten voor het sociaal domein een covenants discussie en een covenants structuur die in wording is, maar dat is nog niet gereed en we moeten wel nu het inkooptraject starten en lopen, omdat het anders niet haalbaar is dat er de contracten lopen af medio 25, dus we moeten iets nieuws hebben dan. Al die samenwerkingsafspraken die nu specifiek voor het inkooptraject vallen, die zijn vastgelegd in een addendum, die toegevoegd is aan die bestaande samenwerkingsovereenkomst. Wat nu nieuw is voor dit inkooptraject, is dat met de besluitvorming over de samenwerkingsafspraken voor het inkooptraject de gemeente Doetinchem hebben gemandateerd als penvoerder voor het inkooptraject. En wat houdt dat nou in? Wat gaat gemeente Doetinchem dan doen? In ieder geval het laten uitvoeren van een bekostigingsonderzoek. Of in ieder geval kijken naar, objectief laten becijferen van welke tarieven moeten gehanteerd gaan worden. Het communiceren met de markt. Bijvoorbeeld de marktconsultaties. Toevallig is gisteren heeft de eerste marktconsultatie met de aanbieders al plaatsgevonden. Het accorderen van de inkoopdocumenten. Vervolgens bij de gunning het uitsluiten, als dat aan de orde is, van aanbieders die niet voldoen aan de gestelde eisen. Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen. En het voeren van verweer in rechtsgedingen in het kader van inkoopprocedures. Dus dan is ook de penvoerder de optredende gemeente. En uiteindelijk het ondertekenen van de overeenkomsten. De penvoerder moet wel de belangen van alle gemeenten natuurlijk behartigen. In die samenwerkingsafspraken, omdat het natuurlijk wel ergens over gaat en de andere gemeenten het ook voor hen van belang is welke contracten er uiteindelijk gesloten worden met de aanbieders, is keuzeruimte ingebouwd voor de individuele gemeenten. Er is een keuze om te bepalen bij welk segment, aan welk segment wil een gemeente deelnemen. De manier waarop elke gemeente zijn eigen toegang tot jeugdhulp en of ondersteuning in het kader van de WMO regelt, is aan iedere gemeente. Er is een go-no-go besluit voorafgaand aan het publiceren van de inkoop. Dus voordat de formele procedure start en alles gepubliceerd wordt, zodat de markt kan meedoen, wordt dat go-no-go besluit gemaakt. En dat is op basis van de inkoopstrategie. Dus alle colleges van de Achterhoekse gemeente nemen nog wel een besluit over de inkoopstrategie. Daar ga ik straks nog even iets meer over vertellen. Het verrichten van handelingen in het kader van individuele overeenkomsten. Want lokaal kan het soms zo zijn dat er een cliënt is die waarvoor geen passende hulp gevonden kan worden binnen de gecontracteerde aanbieders. En dan heb je een individuele overeenkomst met een aanbieder nodig die niet gecontracteerd is. Dat kan een lokale afweging zijn. De keuze om wel of niet te verlengen na de contractduur. Dus op het moment dat er een vervolg nodig is, kan iedere gemeente weer een eigen keus maken. In het hele inkoopproces worden alle gemeenten betrokken doordat ze medewerkers participeren in de verschillende werkgroepen. De werkgroepen worden aangestuurd door een externe projectleider die vanuit de projectgroep die werkgroepen aanstuurt en begeleidt. En in die werkgroepen zijn de verschillende gemeentes vertegenwoordigd. Wat is nou de betekenis van de rol van de penvoerder? Om daar nog even iets dieper bij stil te staan. We lopen een traject met het inkoopproces nu al tot aan het go-no-go besluit in oktober. Want dat besluit in oktober gaat over de inkoopstrategie. De inkoopstrategie betekent welke bekostiging gaan we nou afspreken, welke segmentindeling gaan we hanteren, welke producten zitten binnen die segmenten. Daar nemen alle colleges nog een besluit over. Dat is niet alleen een besluit van de penvoerder. Dat is dus ook een gezamenlijk voorbereidingstraject tot dat moment. Na de publicatiedatum, dus nadat er besloten is over die inkoopstrategie, kan het gepubliceerd worden. Daarna is alle besluiten die daarna genomen gaan worden, zijn voor het college van de gemeente Doetinchem als penvoerder. Vanaf dat moment, dus eigenlijk vanaf oktober, november van dit jaar, is de gemeente Doetinchem als penvoerder ook aanzet om de regiogemeente vooral te informeren, omdat besluitvorming door regiogemeente dan niet meer nodig is. Maar ze moeten natuurlijk wel geïnformeerd worden over hoe het proces loopt, de gunning, alles wat erbij komt kijken. Doetinchem gaat de regiefunctie van het penvoederschap invullen doordat ze een rechtstreekse lijn hebben met de projectorganisatie en de externe projectleider. Dan even het CONOCO besluit, wat naar verwachting dus genomen moet gaan worden in eind oktober, is de verwachting. Daar, wat ik net al een beetje zei, dat de inkoopstrategie worden inhoudelijke keuzes toegelicht. En die gaan dus over de visie, doelstellingen, uitgangspunten. Visie en doelstellingen, die gaan we opnieuw gebruiken, wat ik net al verteld heb, op basis van de bestaande documenten. En de uitgangspunten zijn iets aangescherpt, omdat het dan beter past bij het nieuwe traject. De segmentatie komt in de inkoopstrategie. Dus dat is zowel zorginhoudelijk als geografisch. Dus hoe zorgen we dat we geografisch in de hele Achterhoek een dekkend zorglandschap hebben, zodat elke inwoner zo thuis nabij mogelijk de ondersteuning kan ontvangen. De keuze voor het inkoopinstrument, dus wordt het een keuze voor aanbesteden, wordt het open house of subsidie. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdcategorieën waaruit gekozen kan worden. Keuze voor een bekostigingssystematiek. Er zijn drie verschillende bekostigingssystematieken. Staan we zometeen nog even bij stil. Taakgericht, inspanningsgericht of outputgericht. Die keuzes moeten dus allemaal nog gemaakt worden. De eisen en wensen die gesteld worden aan de zorgaanbieder en de aanbiedingen. Dat is eigenlijk het programma van eisen. En de overeenkomsten zoals die, of de overeenkomst zoals die eruit komt te zien. Met daarbij de inkoopvoorwaarden. Het go-no-go moment in oktober is het laatste moment voor de invulling gemeente om te zeggen, ik stap in het inkooptraject of ik stap niet in. Als ze niet instappen, moeten ze zelf een inkooptraject opstarten. Dus dat wordt dan wel een ingewikkeld besluit, denk ik. Heel kort even de fasering. Maart, april, oktober. Maart, april is het zeg maar gestart met wat ik net toelichtte met die bestuurlijke sessies. De voorbereiding is nu gaande. De eerste marktconsultatie heeft plaatsgevonden. De tweede marktconsultatie is in september. De inkoopprocedure gaat starten vanaf dat go-no-go moment in oktober. En dan vanaf maart 25 is het de bedoeling dat er geïmplementeerd kan worden. Dus dat betekent dat het gunningsbesluit verwacht wordt in februari. Dan even in het kort, hoe zit het nou met die inkoopsystematiek? Wat is nou, wanneer nou aanbesteden, wanneer open house, wanneer subsidie? Daarbij stel je je de vraag van, is het afdwingen van prestaties, is dat een must? Als dat nee is, dan kun je kiezen voor subsidieverlening. Als dat een ja is, komt de volgende vraag. Wil je ook aanbieden selecteren en het aantal beperken? Als dat een ja is, dan volgt heel snel de keuze aanbesteden. En als dat een nee is, dan kan er voor een toelatingsprocedure de zogenaamde open house procedure gekozen worden. Dit is dus het kiezen van die systematiek. Dat is nu in voorbereiding om daar in oktober dus besluitvorming over te nemen door de colleges. Want dat maakt onderdeel uit van die inkoopstrategie. De volgende zijn de bekostigingsvarianten. Sorry dat die niet leesbaar zijn, want er staat heel veel op. Maar de belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn, er zijn drie varianten. Inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht. De huidige systematiek die wij nu nog hebben, is de middelste. Tenminste, het is een variant van die middelste. Dat is waar lump sum financiering zeg maar in valt, waar we de afgelopen keer voor gekozen hebben. Dan spreek je gewoon een totaalbedrag af met aanbieders voor een totaal aantal cliënten. En dan is het aan de aanbieders om dat lump sum bedrag te verdelen over zijn cliënten. De bovenste is inspanningsgericht. Dat is betaling per geleverde tijdseenheid. En eigenlijk is dat in de volksmond klinkt een beetje vreemd, maar is eigenlijk wat we noemen P-mal-Q financiering. Dus je prijs maal hoeveelheid, Q is dan de hoeveelheid. Dan heb je nog de variant taakgerichte betaling en dat is eigenlijk voor een te leveren taak. Dan definieer je een taak die je verwacht. En daar selecteer je dan een aantal aanbieders bij die dan samen verantwoordelijk zijn voor die taak. We kennen die variant nu ook. Alle Achterhoekse gemeenten, ook Doetinchem, voor de taak dyslexie. Dus met de dyslexieaanbieders hebben we, ik dacht 3 of 4 dyslexieaanbieders. En dan hebben we een taakgerichte financiering waarbinnen zij die taak van de dyslexieondersteuning aan kinderen uitvoeren. Welke variant er gekozen gaat worden, dat is ook nu in voorbereiding. Maakt ook straks onderdeel uit van de besluiten over die inkoopstrategie. De meeste neiging van de gemeente zit wel op de... Bij deze op de inspanningsgerichte variant. Maar goed, dat wordt op dit moment nog uitgewerkt. Nou wil ik nog één ding zeggen voordat ik naar de vragen ga. Vanuit de projectorganisatie, de regionale projectorganisatie en de externe projectleider, wordt er nog een avond georganiseerd voor alle raadsleden van alle Achterhoekse gemeenten over meer verdieping op inkooptechniek en inkoopstrategie. Eigenlijk die twee sheets die ik net aan, aanbesteden open house of subsidie en die andere bekostigingsvarianten. Daar gaan ze op die avond wat dieper op in voor raadsleden uit de Achterhoek die daarin geïnteresseerd zijn en daar iets meer van willen weten. En dat is op 18 september. En de uitnodiging daarvoor wordt via de Griffie of deze week nog en anders volgende week aan iedereen verspreid. Maar ik hoorde gisteren dat die avond georganiseerd gaat worden en dat die uitnodiging jullie kant op komt. Dus ik dacht, ik moet het hier ook even melden.
Dank u wel.
Dan zijn we bij de vragen.
We gaan kijken of er vragen zijn. De heer Hilvering, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Helemaal in het begin waren mooie grafiekjes. En wat me opviel was het aantal unieke cliënten bij Bronckhorst. Dat was waanzinnig hoog. Bijna, als je kijkt naar het aantal inwoners dat Bronckhorst heeft. Ik denk, valt daar iets van te leren? Want het budget was weer heel laag. En als ik Doetinchem dan zag, die zat er niet heel ver vanaf met een aantal unieke cliënten. Terwijl daar hier dus ook nog een bepaalde zorg is die elders niet is. Ik denk misschien valt er wel te leren van Bronckhorst. Ik weet niet wat die doen.
Ja, de microfoon.
Dat is een goede vraag. En er valt zeker wat van te leren. Bronckhorst heeft 20% van de unieke cliënten en 10% van het budget. Nou weet ik niet of dat vergelijkbaar met Doetinchem handig is, want dan daar zitten we met beschermd wonen, wat bij Bronckhorst sowieso niet aan de orde is. Dus misschien is dan een vergelijking met een andere gemeente, bijvoorbeeld Berkeland. Ja, ik denk, daar is iets van te leren, maar ik moet zeggen dat ik dat nu zo even niet... heel goed. Ja.
Dank u wel. De heer Op de Weeg, Partij van de Arbeid.
Dank, ik heb er meerdere, maar ik begin maar met één. Ik snap één ding eigenlijk niet zo goed. Want we hebben het over inderdaad dat de visie en doelstellingen worden behouden ook zo. En daar in september komt er een collegebesluit over de uitgangspunten. Maar wat zijn dan uitgangspunten? Wat zijn dan nu onze huidige uitgangspunten? Ik was al even aan het zoeken in het systeem dat ik dacht, ja, maar wat gooien we nu dan overboord? Ik zat gewoon te denken, ja, wat gaat er nu anders gebeuren? Of daar heb ik gewoon geen beeld bij.
Mevrouw Butten, even de microfoon. Dank u.
De visie en doelstellingen zijn hoog over. Zijn gericht op jeugdige groeien, gezond en veilig op, om het zo te zeggen. De uitgangspunten, overboord. We scherpen ze aan. En dat heeft te maken met de vorige uitgangspunten gericht bijvoorbeeld op sturen op resultaten. En kijken of je daar ook een financiering bij kan vinden. We willen nog steeds sturen op resultaten, want dat vinden we belangrijk voor de inwoners. Alleen de financieringmanier die we gevonden hadden, dat was de lump sum financiering, heeft niet zo goed uitgepakt. Dus daar kijken we naar, hoe kan je nou wel blijven sturen op resultaten met een andere financiering. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld.
Ja, tweede vraag die op.
Ja, aanvullend op deze. Nog niet mijn tweede hoor. Daar hebben we, nog een half uur. Dus daar gaan we dankbaar gebruik van maken. Waar kan ik die uitgangspunten vinden? Die huidige die we dan hebben? Want ik zat al net zoek, want was gewoon even benieuwd naar wat we dan nu hebben als uitgangspunten. Kan ik die vinden? Of kunt u ergens zeggen waar ik ze kan vinden?
Mevrouw Butter.
Maar we kunnen ze ook even weer opnieuw, want dat is een van de raadsmededelingen geweest van het vorige inkooptraject naar aanleiding van 5 of 6 collegebesluiten. Dus dan moet ik even naar op zoek.
Daar wordt even naar gezocht. De heer Van Meijeren. Ja, ik kom bij iedereen, mensen. Ik weet dat het een...
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had een vraagje. In het begin waren er ook van die staafdiagrammen. En dan zag je per gemeente de uitgaven per onderdeel eigenlijk. En ik vroeg me af of dan een bepaalde verhouding was met die uitgaven en het aantal cliënten wat er was. En als dat niet zo is, waarom laten we zo'n overzicht gezien?
Wat was uw laatste zin?
En als dat niet afhankelijk is van het aantal cliënten die uitgaven, dan ben ik benieuwd van hoe dat komt. Hè? Dat de ene gemeente per cliënt minder of meer uitgeeft dan de andere gemeente. En als die uitgaven per cliënt hetzelfde zijn, dan vroeg ik me af waarom we dat staafdiagram laten zien.
Deze staafdiagram zegt iets over de verhouding tussen de verschillende vormen van hulp. Dus de ambulante jeugdhulp, de jeugdhulp met verblijf of de WMO integrale ondersteuning. En de uitgaven per segment per gemeente. Dus als je kijkt naar Doetinchem, dan hebben we 50% in integrale ondersteuning. Een gemeente Aalten heeft daar 45% integrale ondersteuning. En dat kan te maken hebben met dat de... En als je dan kijkt naar, dat is wel een voorbeeld, de WMO-ondersteuning zit Aalten op 32% en Doetinchem op 26%. Dus in Aalten zijn meer WMO-cliënten dan... Hoe noem ik dat? Integrale jeugdhulpcliënten ten opzichte van Doetinchem. Die verhouding zegt het eigenlijk.
De heer Van Meijeren in tweede instantie.
Ja, dat snap ik dus wel. Maar dan heeft het eigenlijk niet nut om zo'n diagram te laten zien. Als het dus linea recta te maken heeft met het aantal cliënten.
Mevrouw Butter.
Ik doe er eigenlijk mee. Het kan best zijn dat er in Doetinchem efficiënter of goedkoper gewerkt wordt dan in een andere gemeente. Of vice versa.
Mevrouw Butter.
Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met welke aanbieder wordt ingezet voor welk cliënt. Want daar zit verschil in en dan zit er ook in ons huidige systematiek ook verschil in prijs per aanbieder. Dus daar...
Dank u wel. Ik kijk even deze kant afmakend de heer Nonkers, GroenLinks, en daarna de heer Weijers, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Er is een go-no-go besluit voorafgaand aan het publiceren. Wordt de raad daar ook nog over de voorwaarden daarvan geïnformeerd? Want we hebben geen zeggenschap, begrijp ik, maar krijgen wij daar nog informatie over voorwaarden? Laat ik die als eerst.
Ja, dat lijkt me goed. Mevrouw Butter.
Dat kan, denk ik, maar dat ligt ook aan het college.
Wethouder Hummeling.
Ik zal niet dat hele ding weer even stellen. Daar informeren we de raad inderdaad over. Wat u zegt, dat klopt eigenlijk. We gaan de raad erin over informeren. Maar dat kan van verschillende voorwaarden afhankelijk zijn. Als ik een glazen bol zou hebben, dan zou ik weten wanneer wij bijvoorbeeld uit zouden willen stappen. We hebben zelf al in gedachten welke kant wij op willen. Het voordeel is wel dat wij nu ook de penvoerder zijn die de inkoop gaan doen. In mijn hoofd zou het niet kloppen als we een inkoop gaan doen voor 7 andere gemeenten waar de gemeente Doetinchem no-go zegt. Dus volgens mij moeten we er alles aan doen om te zorgen dat die no-go voor ons eigenlijk onmogelijk is. En we gewoon de voorwaarden zoals wij die hebben in gesprek met de regio, want... Laat dat helder zijn. Voordat die no, go of go wordt gegeven, gaan daar heel veel bestuurlijke gesprekken aan vooraf, ook met de regiogemeente. Dus het zal niet als verrassing komen, voor ons in ieder geval, als, ik ben nergens op vast, maar ik zou het apart vinden als het voor ons als verrassing zou komen dat één gemeente zegt in oktober, wij gaan niet mee, terwijl ze dat in het voortraject niet hebben laten doorschemeren. Maar daar kan van alles aan ten grondslag liggen. En die zal vooral inhoudelijk zijn. Wat mevrouw Buten net ook al zei, is dat als een gemeente niet meegaat met deze inkoop, en die druk die is heel erg hoog natuurlijk, want u heeft gezien, het gaat over meer dan 100 miljoen euro in een jaar tijd, dan moet zo'n gemeente zelf de inkoop gaan doen. Dus waar wij op richten is uiteraard dat we een go krijgen van alle gemeenten. En dat we vanaf dat moment ook verder gaan. En als het blijkt in dat voortraject, dus in die gesprekken die we hebben, dat er mogelijk een gemeente wil afhaken, dan volgen er eerst nog een boel gesprekken om te kijken waarom dat dan is en of dat dan niet anders kan worden ingeregeld. En een voorbeeld daarvan is al bijvoorbeeld dat een gemeente op verschillende segmenten inschrijft, zoals je nu ook nog ziet. Oude IJsselstreek die doet op één van de inkooponderdelen mee. Ik sluit niet uit dat dat in de toekomst ook zo is of anders wordt, maar dat er dus verschil is in waar gemeenten in meegaan.
Dank u wel. Aanvullende vraag op dit punt, de heer Nonkers.
Ik dacht in het hele begin ook gehoord te hebben dat er een wet aankomt dat het sowieso gezamenlijk moet. Dus dan kun je eigenlijk ook helemaal niet uitstappen.
Wethouder Hummeling.
Ja, dat heeft u goed gehoord, maar dat is niet voor de gehele inkoop zoals we die hebben. Want we doen nu de inkoop op die WMO-onderdelen die mevrouw Buter aangaf en de jeugdhulp. Die wetswijziging die eraan komt, die zit hem vooral op jeugd.
Dank u wel. De heer Weijers, VVD.
Ja, dankjewel voorzitter. We gaan naar een nieuwe systematiek van inkoop toe. Niet omdat we aan het eind zitten van een tijdcyclus van het vorige document, maar omdat er toch onvolkomenheden zijn geconstateerd in de huidige inkoopsystematiek. En mijn afdronk daarvan was begin dit jaar dat de gemeentes niet altijd op één lijn lagen met de invulling van wat is nu passende zorg. En de tweede was vooral dat er een onvolkomenheid zat in de hoe de contracten waren opgesteld, met name met de indexering. En mijn vraag is, hoe waarborgen we nu dat we niet meer in dezelfde problematiek gaan lopen? Van dat we daarover. Want dit klinkt op papier allemaal heel mooi. Maar ja, ze zeggen wel eens de devil is in de details. Dus je moet dingen ook goed regelen. En hoe zorgen we nu voor dat we niet meer met zaken worden geconfronteerd waar we nu mee zijn geconfronteerd?
Mevrouw Buten.
Dat is eigenlijk het antwoord op de vraag van meneer Op de Weeg. Dat zijn die uitgangspunten. Die dus nu worden aangescherpt. En die zitten hem op bekostiging. Op de segmentindeling. De risico's zaten bij de manier waarop we niet de financieringssystematiek die we gekozen hadden, maar wel de afspraken die we hadden gemaakt over het herrijken jaarlijks van de contracten. Dat kan je anders nu anders regelen aan de voorkant. De risico's zaten ook op de integrale segmenten. Dus een aanbieder moest bij ambulante jeugdhulp een integraal aanbod doen. En of dat nou groep was of individueel, dat was aan die aanbieder. Maar er zit tussen aanbieders heel veel verschil. Sommigen kunnen alleen groep, of sommigen doen alleen individueel. Als ze dan ineens ook groep erbij moeten doen, dan moeten ze meer kosten maken. Er zat wat in de samenstelling van de segmenten. In de financieringssystematiek en de afspraken over de herrijking. Een aantal van die punten, die in de uitwerking zaten op basis van een aantal uitgangspunten, stellen we nu bij.
Dank u wel. Mevrouw Peining, ChristenUnie SGP. En dan ga ik naar mijn linkerhand kijken zo.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag over het penvoederschap van Doetinchem. Hoe is hiertoe besloten? Was ik eigenlijk wel benieuwd naar. En ik vroeg me ook af wat de gevolgen zijn voor Doetinchem. Want ik neem aan dat er een enorme workload achter vandaan komt. Dus hoe wordt dat dan ingeregeld?
Mevrouw Buter.
We zijn penvoeder voor onderdelen van de procedure, zeg maar. Maar de, het project hangt onder de regionale samenwerking sociaal domein. De projectleider hangt ook onder die regionale samenwerking, onder dat team. En werkt in principe voor 8 gemeenten. Alleen hoeft voor de besluitvorming na de publicatie, dus rondom gunning, rondom tarieven, is ze afhankelijk van 1 gemeente die daarover kan besluiten namens de anderen. En voorheen was dat, waren dat, moesten we naar 8 gemeenten voor een besluit. Dat scheelt in tijd en werk, want of je dan 8 keer of 1 keer, dat maakt verschil. Dus dat, daarmee is het werk juist minder. En voor Doetinchem, de man-vrouw uren die wij daarin zouden steken, die moesten we sowieso steken als wij gewoon 1 van de 8 waren. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet, ja, hoe ik moet uitleggen. Maar wij verwachten dat het niet meer werk is voor Doetinchem.
Dank u wel. De heer Zaaier, GPD. Oh, sorry, mevrouw Pijning.
Nou, ik vroeg me dus ook nog af hoe het toe gekomen is om dan Doetinchem te kiezen.
Ja. Mevrouw Buter.
En dat moet ik vertellen vanuit Doetinchem. Eigenlijk omdat het regionaal sociaal domein, het team wat werkt voor de 8 gemeenten in het kader van het sociaal domein, is al gestationeerd in Doetinchem. Maakt dus onderdeel uit van onze organisatie. Ja, facilitair en het was gewoon handig om dat vanuit Doetinchem te gaan doen. En de andere 8 gemeenten, dat is voorgesteld door de projectleider om dat zo te doen. De samenwerkingsovereenkomst die er al lag, waar het de samenwerkingsafspraken voor inkoop nu een addendum onder zijn, is een samenwerkingsovereenkomst gestuurd of gedoeld op Doetinchem als gastgemeente, zeg maar. Dus er waren allerlei voordelen om voor Doetinchem te kiezen.
Dank u wel. De heer Zaaier, GBD dan nu.
Dank u wel, voorzitter. Misschien is het antwoord al enigszins gegeven, want ik ga ook even verder op het penvoerderschap. Wij krijgen een penvoerderschap. Er zitten er ook voor ons valkuilen in. Ik bedoel, als wij tegen hetzelfde, we zullen niet tegen hetzelfde aanlopen als vorig jaar, maar tegen een ander issue wat ons ook geld gaat kosten, neem ik aan dat die kosten verdeeld worden over alle 8 gemeentes en wij niet alleen aan de lat staan daarvoor.
Mevrouw Buter.
Klopt dat?
Dat klopt.
Nou, dat is een kort antwoord. De heer Giespers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel een vraag. Als ik het goed begrepen heb, heb ik dus een regionale inkoop namens, zeg maar, de inventarisatie bij alle 8 gemeentes. Betekent ook dat dat per gemeente op een gegeven moment nog gelimiteerd is. Van dat je zegt, als Doetinchem heb je een groter budget voor een bepaalde inkoop dan andere gemeenten. Hoe gaat dat in de praktijk eruit zien? Ik bedoel, of krijg je er zoiets van, degene die het eerste met de vingertje opwijst van, wij hebben zoveel concrete vragen waar we graag begeleiding mee willen krijgen. Dus we hebben een grotere zorgbehoefte dan andere gemeenten. Concurrentieslag is misschien een heel vervelend woord, maar de slag om, zeg maar, de cliënt en de bekostiging die erbij hoort, is allemaal een hele lastige, of vergis ik mij daarin.
Mevrouw Buter.
Ja, dat komt niet allemaal bij Doetinchem. Het penvoederschap gaat puur over het inkooptraject. Vervolgens zijn er contracten en is het de cliënten die ondersteuning nodig hebben, is een lokale verantwoordelijkheid. Dus dan ook de toegangen zijn lokaal. Dus je hebt allemaal die verantwoordelijkheid vanuit de jeugdwet en vanuit de WMO om de inwoners die dat nodig hebben ondersteuning te bieden. Dus die verantwoordelijkheid ligt lokaal. Welke cliënten jij in zorg, hoe zeg ik dat nou, van zorg gaat voorzien, zeg maar. De cliënten die je betaalt ook voor je eigen inwoners, laat ik het zo maar zeggen. Dus daar zit geen verschuiving van financiering achter.
Meneer Giespers, nog één aanvullende vraag. We hadden inderdaad vorig jaar, of in ieder geval in deze periode, te maken met verschillende tarieven voor dezelfde dienstverlening. Dat heb ik al vaker gehoord. We kunnen er eigenlijk vanuit gaan dat dat nu niet meer gaat spelen. Er wordt gewoon 1 tarief afgesproken. Geldt voor alle aanbieders, zeg maar, om bepaalde segmenten of producten in de regio.
Mevrouw Buter.
Dat is ook een van de uitgangspunten die wordt aangepast. We gaan op basis van, wat ik al zei, een onafhankelijk onderzoek. Een onafhankelijk bureau die gaat kijken naar welke tarieven zijn reëel. Want er is de ANVB, reële prijs voor de WMO, die was er al. Voor de jeugdwet is die recent vastgesteld. Dus we zijn allemaal gehouden aan dat we reële tarieven moeten hanteren. Een onafhankelijk bureau gaat dat toetsen. En dan gaan we als gemeente de tarieven vaststellen. Maar dat is de route die wethouder Hummeling net ook schetste. Daarvoor gaan we dus nu het traject in met nog heel veel overleggen.
Dank u wel. Dan hebben we de linkerhand gehad. Dan ga ik weer naar mijn rechterhand, de heer Op de Weeg.
Yes, even aanvullend op dit punt. Ik ben blij om ook te zien dat we ook gewoon tarieven inderdaad dan meer over, dat het meer duidelijkheid ook gaat scheppen ook wel. Maar we hebben toen volgens mij ook ergens eind vorig jaar, begin dit jaar ook al een onderzoek gedaan naar de tarieven die de aanbieders hebben ons gegeven. Om te kijken of dat in hoeverre dat ook reëel was. Dus dat onderzoek hebben we toch ook al deels gedaan dan toch? Of wordt dit dan weer iets heel anders wat we daarnaast gaan doen?
Mevrouw Butter.
Ja, dat onderzoek is gedaan naar in het vorige inkooptraject is ervoor gekozen dat aanbieders hun eigen plekprijs mochten indienen bij hun offerte. Daardoor ontstonden die verschillen. Het onderzoek wat gedaan is eind vorig jaar, is daarop gebaseerd van waren dat nou reële plekprijzen, ja of nee. Ja, en nu gaan we een nieuw traject in en gaan we op een andere manier segmenten indelen en daar tarieven aan koppelen. Ja.
Dank u wel. Ik kijk of er nog meer vragen aan de mevrouw Evers, PVLM. Even de vingers nog omhoog voor de rechterkant. Ja, mevrouw Evers.
Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Wordt er ook nagedacht door de regionale gemeentes om meer dingen samen te doen? Zoals bijvoorbeeld de hele afhandeling van indicaties. Nu doet iedere gemeente dat voor zichzelf. Maar wordt daar ook over nagedacht om dat bijvoorbeeld meer centraal te doen?
Mevrouw Butter.
Niet binnen dit inkooptraject.
Dank u wel.
Ja.
Mevrouw Evers had nog een vraag.
Ja, en ik begreep dat, dat per gemeente de toegang dus verschillend blijft. Dus de ene gemeente kan zeggen van nou daar verlenen wij wel hulp bij en daarvoor niet. Dat heb ik goed begrepen.
Mevrouw Butter.
Ja, want dat is weer geregeld in de verordeningen. En die stelt elke gemeenteraad vast. Dus in de verordening regel je waar je als gemeente, hulp voor verstrekt.
Dank
het is allemaal wel weer gebaseerd op de wetten. Dus daar zit niet heel veel verschil tussen, als het goed is.
Dank u wel. De heer Op de Weeg, Partij van de Arbeid.
Ja, sorry, ik zet hier met name nog met op reactie hierop. Dan hang ik hem daaraan. Ook met name, volgens mij sheet 3 was dat, hadden we het ook met name ook over. Dus dat het ook nu het penvoerderschap, doordat het bij één gemeente komt liggen, dat het ook een administratieve lastenverlichting zou geven, ook voor de aanbieders. Stond daar, meende ik, ook bij de presentatie. Maar in ieder geval dat er ook in ieder geval over werd gesproken, over een administratieve lastenverlichting voor de aanbieders dan ook. Maar nou hoor ik ook naar aanleiding van de vraag ook van mevrouw Evershoek ook zeggen, ja, de toegang per gemeente blijft natuurlijk wel weer wat verschillen. En ook uit het INO-rapport kwam ook wel, ja, we doen nog steeds op veel gemeentes, doen nog steeds wel verschillend. Ook vanuit verschillende verordeningen die er zijn in verschillende gemeentes. En ik snap dan ook wel de vraag ook van mevrouw Evershoek. Ja, moeten we niet dan om ervoor te zorgen dat daar de administratieve lasten wat lager worden en ze gewoon handen aan bed, zouden we in de ziekenhuiszorg zeggen. Maar dus dat daar ook veel meer, dat we niet als gemeente veel meer één beleid ook veel meer gaan voeren. Dus niet alleen op inkoop, maar ook
vindt u het
qua
een,
toegang, die kant. Vindt u dat ook? Of gaat dat een van de uitgangspunten worden die u mee gaat nemen in oktober, september?
Mevrouw Butter, als het een te politieke vraag is, de heer Hummeling zit achter u hoor.
Ja. Eigenlijk zijn dat twee verschillende dingen. Je moet een overeenkomst aangaan met aanbieders over het verlenen van diensten in het kader van jeugdhulp WMO. En het verstrekken van, of het de toegang tot die dienstverlening, de indicatie, dat bepaal je als gemeente. Daarvoor heeft iedereen een lokaal team. Het helpt wel dat wij straks allemaal dezelfde producten en diensten hebben afgesproken met die aanbieders. Dus je kan niet iets heel anders indiceren als de dienst die je hebt ingekocht.
Die op de weg.
Laatste punt even op dit stuk dan. Wat je nu vooral merkt ook bij aanbieders, is dus dat in de ene gemeente moesten ze het op die manier aanleveren, of werd juist daar vooral de focus op gelegd in, dus dat in de verslaglegging of in de rapportage, die ze wel moesten aangeven, dus dat daar de focus op gelegd werd, en juist in een andere gemeente werd weer een andere nadruk ook gelegd. Waardoor het natuurlijk ook best wel schizofreen kan zijn voor, mevrouw Evers ook al eens over gehad, voor aanbieders. Wat willen we nou? Het is wel één inkooptraject. Dus toch wel misschien een oproep ook. En ik weet niet of dat nu al kan. En misschien is dat meer politiek. Maar ik denk dat het gunstig is om daarin veel meer één gewoon beleid te maken.
Ja, dat zijn we al aan het doen. En dat is niet, dat valt niet echt onder beleid. Maar we hebben inmiddels verschillende regionale werkgroepen. We hebben ook een regionale werkgroep Primair Proces, heet dat. Daar zit de back-office in en de toegang van alle 8 gemeenten. Die hebben een formulier ontwikkeld, gericht hierop. Dus zowel in de verstrekking van hulp, maar ook vooral in het monitoren van... wordt het resultaat bereikt bij de cliënt? Wat doen we als het op- of afgeschaald moet worden? Daar zijn inmiddels regionale afspraken met elkaar over om allemaal op eenzelfde manier daarmee om te gaan. Dus dat wordt ontwikkeld, maar dat is eigenlijk los. Dat ontwikkelen we los van de inkoop met elkaar.
De heer Nonkes, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Bij de bekostigingsvarianten, zei u straks, er is een neiging naar de inspanningsgerichte. Ik vertaal het even als uurtje factuurtje. Is er dan ook een dwang om of een prikkel om die uurtjes te beperken? Dat is mijn vraag 1.
Mevrouw Boete.
Ja, wij willen... aan de ene kant heb je zeg maar lump sum en aan de andere kant heb je uurtje factuurtje. Nou willen we niet meer helemaal terug naar uurtje factuurtje, maar we willen ook niet lump sum. En we zijn zoekende, ook met de aanbieders, gisteren ook aan de orde geweest in de marktconsultatie, om te kijken hoe kunnen we toch die financiering niet zo ingewikkeld maken, maar passend voor iedereen en passend bij dat wat we van aanbieders vragen, maar wel ons... wat in onze doelstellingen staat, sturen op resultaten. Daar zijn we nu mee bezig, om te kijken hoe je dat dan vorm kan geven en hoe je dan producten moet gaan beschrijven, wat een aanbieder dan voor een bepaald tarief moet gaan leveren. Wat daarbij helpt is dat in de landen, wij natuurlijk niet de enige regio zijn die hiermee te maken hebben, en dat er voorbeelden zijn vanuit andere regio's, vanuit de samenwerking tussen VNG en ministerie wordt er ook gewerkt aan standaardisering van producten om het voor de aanbieders minder administratief te maken. Dat niet bij de een het product X heet en ze dat moeten doen en bij de ander heet het net iets anders, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Daar wordt vanuit het land op gestuurd, maar daar kijken we ook heel erg naar wat andere regio's met aanbieders afspreken. Ook omdat aanbieders ons daar op voeden. Want die hebben natuurlijk er erg veel last van als het overal verschillend is.
Dank u wel. De heer Nonkes zei dat het zijn eerste vraag was. Dus ik heb een donkerbruin vermoeden dat het nog een vraag is. Beetje kort, want we lopen richting 10 uur.
Ja, ik ken de donkerbruine gedachte misschien. Maar u had het ook over een bekostigingsvariant van taakgericht voor dyslexie. Wat zijn de voor- en de tegens daarvan en hoe bevalt dat?
Mevrouw Butter.
Het voordeel bij, waarom het past bij dyslexie is omdat dat een beperkt, een taak is. Ook vrij duidelijk en goed af te bakenen. Wat moet er nou geleverd worden in het kader van dyslexieondersteuning? Het aantal kinderen is daarin een beperkte groep. En de aanbieders is beperkt. Het zijn er maar 3 of 4. Dus als je die factoren bij elkaar plust, dan is een taakgerichte financiering heel goed te doen. En de voordeel is dan dat de aanbieders met elkaar wat meer vrijheid hebben om die dienstverlening vorm te geven. Tegenover een gewoon budget wat daar tegenover staat.
Dank u wel. Ik kijk nog een keer bij links. Dat is alleen nog de heer Giespers die een vraag heeft. Meneer Giespers.
Ja, ik wil toch graag even aansluiten bij wat de heer Op de Weeg net zei. Want Je hebt ook te maken met een aantal hele concrete producten. En ik weet uit ervaring dat aanbieders natuurlijk heel veel moeten aanleveren. Hè, over de doelmatigheid, rechtmatigheid van inzet van middelen elk jaar. Dat kost heel veel tijd. De administratieve last is erg hoog. En ik ben blij dat u ook aangeeft van we willen graag dat gaan beperken. Als je kijkt naar hoeveel procent van het budget naar die administratieve last gaat, is behoorlijk. Er kunnen ook heel veel terechtkomen bij de mensen waarvoor het eigenlijk bedoeld is. Die uniformiteit zou toch bijzonder fijn zijn. Tenminste, als ik het goed begrepen heb, van in die, omdat ze allemaal te maken hebben met dezelfde producten. Met dezelfde range van producten. Dat zou je op dezelfde manier moeten kunnen verantwoorden. Ik denk dat voor iedereen alleen maar winst is. Ik hoop dat u dat mee wilt nemen in de uitgangspunten.
Mevrouw Butter.
Ja, dat doen we. Maar dat wordt ook gestandaardiseerd op dit moment, ook landelijk. Dus doordat wij daarbij aansluiten en ook de contracten volgens de standaarden van e-sociaal domein gaan inrichten, maken we dat voor aanbieders makkelijker en zien ze ook in elke regio hetzelfde terug eigenlijk, om maar zo te zeggen.
Dank u wel. Dat waren de vragen van links. Ik ga naar de heer Op de Weeg aan mijn rechterzijde. Ik kijk ondertussen mevrouw Evers ook nog en dan gaan we daarna afronden. De heer Op de Weeg.
Dank, voorzitter. Ik ben blij ook dat wij 18 september ook wel als regio ook bij elkaar gaan zitten. En ook qua timing vind ik het heel goed dat het ook gedaan wordt voor de go-no-go die dan ook gegeven wordt door het college. Dus dat erg fijn ook met beide elementen daar ook uit. Wat ik wel als vraag ook had, 27 mei is ongeveer dezezelfde presentatie, ik kon net mee scrollen, is ook gegeven in Montferland. En ik vroeg me dan af, daar lopen ze dan voor mijn gevoel wat voor of wat dan ook qua informatievoorziening. Ik zou het ook fijn vinden, maar misschien is dat meer iets voor de richting de wethouder, van als dat ook wat meer uniform zou zijn richting data. Dus dat we wat meer gelijktijdig ook geïnformeerd zouden kunnen worden. En dan hoop ik dat 18 september daar een mooie eerste aftrap voor is.
Ik kijk even naar wethouder Hummelink. Volgens mij hebben wij, maar dat weet ik niet meer zeker, hebben we niet zelf met deze datum lopen slepen in het presidium. Wethouder Hummelink.
Dat is inderdaad van belang. Ik wacht nog even. In principe zou deze presentatie, mag u weten, gegeven worden door de adviseur die deze inkoop gaat leiden. Die heeft het ook in Montferland gedaan. Daar waren data voor geprikt per gemeenteraad. Het is gewoon een technisch verhaal hoor. Maar daarvan hebben wij gezegd, laat die mevrouw alsjeblieft met de beperkte tijd die ze heeft en de uren per week lekker bezig gaan met deze inkoop. En dan zorgen wij dat wij de gemeenteraad zelf bijpraten. Dat is de meest zuivere overweging geweest. Dat is de reden waarom ze in Montferland eerder zijn geweest, omdat die planning al stond. Maar ik hoor de oproep hoor, dus duidelijk.
Die Op de Weeg.
Dank, blij met een technisch verhaal. Maar als we dus dan niet op de projectleider hoefden te wachten, dan hadden we ook niet hoeven te wachten op de projectleider. Dan toch?
De heer Hummelink.
Ik word links gesouffleerd. U zei nagenoeg dezelfde presentatie, dat klopt. Een verschil daarin is de samenwerkingsafspraken waar wij heel specifiek op in zijn gegaan. Waren toen nog niet vastgesteld. Maar ik begrijp dat de informatie u bereikt heeft. Dus daar ben ik blij mee om te horen. En op tijd.
Nou, dank u wel. Ik had nog iemand het woord beloofd, maar ik weet niet meer wie. Mevrouw Evers.
Ja, nog even een korte vraag. Het aantal aanbieders was ooit 350, 360. Is teruggebracht naar een veel kleiner aantal. Wat zijn de gedachten daar nu over?
Mevrouw Butter.
Dat is in eerste instantie afhankelijk van de strategie die nog gekozen gaat worden. Dus kies je voor aanbesteden of voor open house. En als je voor open house kiest, dan kunnen we zomaar weer richting de 300 gaan. Bij aanbesteden kun je selecteren en kun je het aantal beperken op basis van je selectiecriteria. Maar dat is nog in voorbereiding.
Dank u wel. Oh, mevrouw Evers.
Ja, en nog even een korte vraag. Ik ben heel benieuwd wat we willen bereiken met elkaar. Willen we minder geld kwijt zijn? Meer mensen helpen? Dat is mij nog niet helemaal helder wat het doel moet worden.
Ik vind dat een beetje richting politieke vraag, maar mevrouw Butter. Oh, de heer Hummelink.
De reden voor de nieuwe aanbesteding, inkopen moet ik zeggen, die gaf de heer Weijers straks al aan. Die is om financiële redenen geweest. We liepen helemaal mis met die herijking. Wat je uiteindelijk wil bereiken is gewoon goede zorg voor je inwoners natuurlijk. Dus we grijpen dit moment aan omdat we fouten hebben gezien in die vorige aanbesteding. Om die er in ieder geval uit te halen. Maar vervolgens ook zeker te kijken naar hoe kunnen we het nog verder, los van het financiële aspect, hoe kunnen we nog verder die aanbesteding, open house, hoe je het ook gaat invullen, verbeteren. Dat is het doel uiteindelijk. Het doel is gewoon je inwoner de juiste zorg bieden.
En mevrouw Evers, tot slot.
Ja, en uiteindelijk niet het financiële plaatje is doorslaggevend.
De heer Hummeling.
Dat was doorslaggevend om deze aanbesteding opnieuw. Je moet het in de goede balans hebben. Want u weet net als ik dat u een coalitieakkoord heeft vastgesteld waarin staat dat wij die kosten zoveel mogelijk moeten houden binnen de eerdere kosten zoals die rechtstreeks overkwamen vanuit het Rijk. Ook een technisch verhaal, maar waar wij vooral op willen sturen is dat die balans er is. Want je kunt heel duur aanbesteden of subsidiëren. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de goede zorg hebt. Dus we zijn op zoek naar die goede verhouding.
Dank u wel. Ligt er nog een hele prangende vraag bij iemand? Dan geef ik daar nu nog de ruimte voor. Dat is niet het geval. Wilt u nog afronden, wethouder Hummeling?
Ja, ik wil wel afronden. Dank voor jullie aandacht. Nee, mochten er tussendoor toch nog vragen zijn, want ik merk dat er veel technische, maar ook wel politieke vragen zijn. Nogmaals, ik blijf het herhalen. Ik ben gewoon bereikbaar. Mijn collega die is bereikbaar. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Trek gerust aan de bel. Maak een afspraak. Doe een appje. Ik ga zorgen dat de antwoorden op de vragen worden gegeven. En dat we daar jullie ook over geïnformeerd houden.
Dank u wel. Mevrouw Buter, dank voor de presentatie. En dan rest mij niets anders dan u een heel prettig reces toe te wensen. Want dit was de laatste politieke avond. Rust goed uit, zodat wij in september weer met voldoende energie kunnen beginnen. Ik wens u een fijne vakantie.